Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 25 zingen wij het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. En wat er verder volgt, Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Jozua en daarvan het 9e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Jozua 9, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 9e vers: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen nu Jozua 9. En het geschiedde toen dit hoorden al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren op het gebergte en in de laagte en aan alle havens der grote zee tegenover de Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten, de Evieten en de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich tezamen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk. Als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo wandelden zij ook arglistiglijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. En zij namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken, ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden oude kleren aan, en al het brood dat zij op hun reis hadden was droog en beschimmeld. En Zij gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. En ze zeiden tot hem en tot de mannen van Israël: we zijn gekomen uit verre landen. Zo maakt u een verbond met ons. En toen zeiden de mannen Israëls tot de Efieten: misschien woont gij lieden in het midden van ons. Hoe zullen we dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua: wij zijn uw knechten. En toen zeide Jozua tot hen: wie zijt gij lieden en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem: uw knechten zijn uit zeer verre landen gekomen om de naam des Heeren uw Gods, want wij hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft en alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten die aan gene zijde van de Jordaan waren, Sion de koning van Esbon en Og de koning van Bazan die te Astaroth woonde. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners onzes lands, zeggende: neemt de reiskost met u in uw handen op de reis en gaat hen tegemoet en zegt tot hen: wij zijn uw lieder knechten, zo maakt u een verbond met ons. Dit ons brood hebben we warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen ten dage toen wij uittogen om tot uw lieden te reizen. Maar zie, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben waren nieuw, maar zie, ze zijn gescheurd. En deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. En toen namen de mannen van een reiskost en zij vraagden het de mond des Heeren niet. En Jozua maakte vrede met hen en maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zou. En de oversten der vergadering zwoeren hen. En het geschiedde ten einde van 3 dagen nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij dat zij hun naburen waren en dat zij in het midden van hen waren wonende. Want toen de kinderen Israëls voortogen, zo kwamen zij ten 3e dag aan hun steden. Hun steden nu waren Gibeon en Gevira en Beeroth en Kiriath Jearim. En de kinderen Israëls sloegen hen niet, omdat de oversten der vergadering een gezworen hadden bij den Heere, de God Israëls. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. En toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering: wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God Israëls. Daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hen doen, dat wij hen bij het leven behouden, opdat geen grote toren over ons zij, om des eeds wil die wij hun gezworen hebben. En verder zeiden de oversten tot hen: laten leven en laten houthouwers en waterputters zijn der ganse vergadering, gelijk de oversten tot hen gezegd hebben. En Jozua riep hen en sprak tot hen, zeggende: waarom hebt gij lieden ons bedrogen? Zeggende: wij zijn zeer ver van uw lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan, vervloekt zijt gij lieden, en onder uw lieden zullen niet afgesneden worden knechten, nog oudhouwers, nog waterputters ten huize mijns Gods. Zij dan antwoordden Jozua en zeiden, terwijl het uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven, dat de Heer uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat wij uw lieden al dit land geven en al de inwoners des lands voor uw lieden aangezicht verdelgen zou. Zo vreesden wij voor ons leven, zeer voor uw lieden aangezicht. Daarom hebben wij deze zaak gedaan. En nu, zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed hij hen al zo en hij verloste hen van de hand der kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. Alzo gaf een Jozua over, tenzelfde dagen, tot oudhouwers en waterputters der vergadering, en dat tot het altaar des Heeren, tot op deze dag toe, aan de plaats die hij verkiezen zou.
We gaan zingen Psalm 15, vers 1, 2 en 4. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulke onwaardeerbaar lot? En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 15, vers 1, 2 en 4. Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen zijn de u voorgelezen versen uit Jozua 9. We lezen nu alleen het laatste vers nog aan u voor. Alzo gaf hen Jozua over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering. En dat tot het altaar des Heren, tot deze dag toe, aan de plaats die hij verkiezen zou. De gemeente schrijven wij als thema onder Jozua 9 het bezoek van de Gibeonieten. En letten wij naar aanleiding hiervan op vier gedachten. In de eerste plaats de misleiding door de Gibeonieten. In de tweede plaats de verbondsluiting met de Gibeonieten. In de derde plaats de verbijstering over de Gibeonieten. En in de vierde plaats de bekentenis van de Gibeonieten. Dus dit hoofdstuk bepaalt ons bij het bezoek van de Gibeonieten. Vier gedachten. De misleiding door. De versen 1 tot en met 7. Onze tweede gedachte, de verbondsluiting met. De versen 8 tot en met 15. Onze derde gedachte, de verbijstering over. De versen 16 tot en met 21. En onze vierde gedachte, de bekentenis van. De versen 22 tot en met 27. Gemeente, op dankdagavond hebben wij stilgestaan bij het volk van Israël tussen de Ebal en de Gerizim. Wat was het een aangrijpende bijeenkomst. De helft van het volk moest de Ebal opklimmen. En de andere helft van het volk moest de Gerizim opklimmen. En toen klonken de zegeningen van de Gerizim uit de mond van de priesters en heeft het volk gezegd amen. En toen klonken de vervloekingen van de Ebal en toen heeft het volk telkens gezegd amen, ja amen. En dat zij niet verteerd zijn, dat kwam door het altaar. Weten jullie nog, jongens en meisjes? Dat stond niet op de Gerizim, maar op de Ebal. Dat altaar dat heen wees naar de Heere Jezus Christus. En in het dal, daar stond zichtbaar de ark des verbonds. En dan vervolgt in deze morgen de geschiedenis. Het gerucht van wat er gebeurd is, dat is verspreid over Kanaan. En dan lezen we in het eerste vers dat de koningen aan deze zijde der Jordaan dat gehoord hebben. En dan worden er 7 Kanaanitische volken genoemd. De Girgarzieten worden hier niet genoemd, waarschijnlijk omdat ze een hele kleine minderheid waren. En die koningen die zien een bedreiging, dat kunt u zich wel voorstellen. 2 grote steden zijn gevallen. Jericho is gevallen. En Ai is gevallen. Nu zullen zij ook vallen. En wat doen zij? Zij maken zich op. Zij zoeken elkaar op. Want ze hebben 1 gemeenschappelijke vijand. En die vijand is Israël. En samen staan ze sterk. Deze geven de strijd niet op, ze zijn bang om hun leven te verliezen. Maar ze vertrouwen, jongens en meisjes, op hun macht en op hun eigen kracht en sterkte. Alsof zij het wel zullen kunnen winnen. Dat is nou de mens van nature. Die blijft maar vechten tegen God. In plaats dat hij het verliest. Die blijft zich maar verharden en verzetten onder de roepstemmen. En die koningen die komen samen en ze houden een vergadering. Wat wel opvalt eigenlijk, is dat je niet leest dat ze tot een besluit gekomen zijn. En wat je ook niet leest, dat is dat ze een gezamenlijk aanvalsplan hebben gemaakt. Die vergadering die lijkt uiteindelijk op niets uit te lopen. Waarom dat zo geweest is, dat weet ik niet, maar ik kan me er wel een gedachte bij vormen. Het zal waarschijnlijk geweest zijn vanwege de onderlinge verdeeldheid. Ze worden het samen niet eens, want zo is dat in de wereld. De wereld wordt het met elkaar niet eens. Als het goed is, dan zijn wij het wel eens. Want wij buigen onder het gezag van het woord van God. Daar ligt onze eenheid, in de gemeenschappelijke belijdenis. Maar de wereld heeft niet zo'n gemeenschappelijke belijdenis, dan alleen de vijandschap tegen het volk van God. En dat maakt de wereld zwak. Al die koningen hebben uiteindelijk niks kunnen betekenen. Ook niet al waren ze eenmoediglijk, al spraken ze met één mond. En dan in het derde vers lezen wij van de inwoners van Gibeon, een grote stad. Die ligt in het gebied wat straks aan Benjamin zal worden toegewezen. Ongeveer 35 kilometer bij Gilgal vandaan. Wij weten dat Jozua daar zijn legerkamp heeft. Gibeon valt onder de Hevieten. En daarom een Canaanitisch volk wat ook valt onder de vloek. Ook zij zullen uitgeroeid moeten worden. En Gibeon trekt een eigen plan. Sluit zich niet aan bij die andere koningen, maar er liggen een paar steden in de buurt. In het midden van het land. En zij maken een soort stedenverbond, zou je kunnen zeggen. Met Kefira, met Beeroot en met Kiriat Jearim. Dat zijn de steden die Noord-Israël en Zuid-Israël aan elkaar verbinden. Of je zou ook kunnen zeggen, het zijn steden die Noord- en Zuid-Israël van elkaar scheiden. En dat is zo heel bijzonder wat hier nou gaat gebeuren. Deze mensen hebben een zondig plan. En ze denken met dit zondige plan hun leven te kunnen behouden. Maar wat ze hiermee ook doen, dat is de vijandschap van de omliggende koningen teniet maken. Want omdat zij met dat stedenverbond Noord- en Zuid-Israël van elkaar scheiden, zal Jozua straks na dit verbond eerst kunnen strijden tegen het noorden, hoofdstuk 10, zonder dat hij door het zuiden wordt belaagd. En zal hij dan strijden tegen het zuiden zonder dat hij tegen het noorden, door het noorden wordt belaagd. De duivel bereikt altijd precies het tegenovergestelde van wat hij zou willen bereiken. Uiteindelijk gaat deze verkeerde weg nog ten goede werken in de strijd om het land Canaan. Jongens en meisjes, de Heere staat overal boven. En wat doet hij met het kwade in het leven van zijn kinderen? Hij zorgt dat het hen niet bereikt. En als het hen wel bereikt, dan gaat hij het juist tot hun bestwil keren. Denk maar aan de geschiedenis van Jozef. Als de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistiglijk. Denkt u aan dat woordje ook. Zij hebben gehoord dat Jozua listiglijk gehandeld heeft. En zij bedenken ook een list. Want met listen kun je blijkbaar veel bereiken. Alleen valt het u niet op dat hier gesproken wordt over arglistiglijk. En we hebben de vorige keer gezien, listiglijk, dat hoeft niet per se verkeerd te wezen. Maar arglistiglijk, dat is wel verkeerd. Dat maakt hier het grote verschil. Dit is niet zomaar een krijgslist, nee, dit is puur bedrog wat hier gaat gebeuren. Deze mensen zijn bang voor hun leven, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ze kunnen niks beginnen. En al wat iemand heeft, dat zal hij geven voor zijn leven. En nou zoeken zij hun levensbehoud, waarin? In de weg van bedrog. In de weg van arglistigheid. Is dat de juiste weg, denkt u? Zal een mens zo zijn leven behouden? Wel nee. Rachab, jongens en meisjes, weet u het nog? Die koos een andere weg. Wat heeft Rachab gedaan? Rachab heeft gebogen. Gebogen voor de straf. Gebogen voor de God van Israël. En dat is haar behoud geworden. En dat is de prediking die altijd maar weer tot u komt, gemeente. Het is van tweeën één. Of wij houden vast aan onze hoogmoed. Of wij zullen voor God eerbiedig leren buigen. Ook voor zijn rechtvaardigheid. En als u nou vraagt, wat is de oplossing, wat is de weg naar behoud? Dat is de weg naar behoud. De weg die Rachab koos. Gaan dan alle mensen die zich verhoovaardigen verloren? Nou, wacht u even om daar een antwoord op te geven tot we aan het einde van de preek gekomen zijn. Dan zult u horen dat de Heere hoogmoedige mensen en leugenaars alsnog kan verootmoedigen voor zijn aangezicht. Ze hebben een heel slim plan bedacht. Wat ze van huis meenemen, dat is wijnzakken die gescheurd zijn, alsof ze heel langdurig aan de zon zijn blootgesteld. Ze nemen schoenen mee die opgelapt zijn, waar heel veel mee gelopen is. Ze nemen klederen mee die oud en vuil en gescheurd zijn, waarvan je kunt zien dat ze die heel veel gedragen hebben. En ze nemen brood mee dat helemaal beschimmeld is, dat niet meer te eten is. Alsof ze heel lang onderweg geweest zijn. En zo gaan ze naar Jozua en het leger te Gilgal. En dan zeggen ze als zij daar aankomen, wij zijn vreemdelingen, wij komen uit verre landen. Zo maak nu een verbond met ons. Zij willen een verbond sluiten, een verbond dat geeft veiligheid. Want als je een verbond sluit, dan sta je dus niet meer alleen. In een verbond, dan beloof je elkaar trouw te zullen blijven. Nou nu, er is toch uiteindelijk een volk dat bij Israël wil horen. Dat zijn vreemdelingen die van ver gekomen zijn. Dat moet wel verwondering gegeven hebben bij Jozua en bij het volk van Israël. Maar één ding doen ze niet, jongens en meisjes. Ze vertellen niet eerlijk waar ze vandaan gekomen zijn. Zij belijden hun afkomst niet. Sterker nog, zij liegen over hun afkomst. En daar ligt een les voor ons in deze morgen. Als wij onze afkomst niet belijden, als wij liegen over onze afkomst, als we onszelf niet leren kennen als nakomelingen van Adam, die het werkverbond verbroken heeft, dan is alles wat wij bedenken tot ons behoud, dat is op leugen gebaseerd. En dat zal ons niet baten. Toen zeiden die mannen van Israël tot deze Hevieten, die ze niet herkenden, ja, dat kunnen jullie dan wel vertellen, maar misschien wonen jullie wel in het midden van ons. Wie zal het zeggen? En hoe zouden wij dan een verbond met jullie maken? Ze voelen nattigheid. Zou het wel echt waar zijn? Ja, als je kijkt naar wat ze meegebracht hebben, hoe ze eruit zien, hoe ze zich gedragen, dan zeg je het verhaal, dat klopt. En toch zegt hun hart ten diepste, ja, maar hier klopt iets niet. Het is te hopen dat Jozua heel voorzichtig is. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Want gemeente, de wereld is vol met bedrog. met mensen die zich anders voordoen dan ze zijn. En was dat alleen maar in de wereld zo, dan was het makkelijk, maar ook de kerk is vol met bedrog. Vol met toneelspelers. Met mensen die zich geheel anders voordoen dan ze zijn. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Niet te snel handelen, niet te snel iemand de handen zomaar opleggen. Vroeger zei men, laat het eens overzomeren. Laat het eerst eens overwinteren. Men gaat hier veel te snel tot de actie over, met alle gevolgen van dien. Onze tweede gedachte, de verbondsluiting met de Gibeonieten. Ze worden bij Jozua gebracht. En ze lijken heel ootmoedig te zijn, want ze zeggen, wij zijn uw knechten. Ze stellen zich heel nederig op. Maar Jozua is streng. Hij zegt, wie zijn jullie eigenlijk? Waar komen jullie vandaan? Nou, zeggen ze, wij komen uit zeer verre landen. Let u even op dat woordje zeer. Ze doen er nog even een schepje bovenop. Maar wij hebben gehoord van de Heere uw God, wat hij allemaal gedaan heeft. Zijn gerucht, dat is tot in ons land gekomen. Wat hij in Egypte gedaan heeft en wat hij de koningen van de Amorieten, de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, gedaan heeft. En wat hij Bazan gedaan heeft en Och, we hebben al die verhalen gehoord. En we zijn heel diep onder de indruk. Ze vertellen niet, jongens en meisjes, wat ze wel weten van Jericho. En ze vertellen niet van Ai. Waarom vertellen ze niet dat ze dat weten? Wel, dat is net gebeurd. En dat is hier vlakbij. Als ze nou zouden zeggen, wij zijn uit zeer verre landen gekomen. Maar wat net gebeurd is, dat weten we ook inmiddels. Dan had hun verhaal niet geloofwaardig geweest. Dus dat laten ze maar snel weg. Ze noemen alleen datgene, ja, wat het verkeerde beeld wat zij proberen te schetsen ondersteunen kan. En ze gaan Jozua ook overtuigen met de dingen die ze meegebracht hebben en hoe ze eruit zien. En ze zeggen dat de reden is de God van Israël. Het is een heel godsdienstig verhaal. Nou, dan moet je dubbel oppassen. Als mensen iets willen gaan verkopen en ze vertellen er een heel godsdienstig verhaal bij, als een verkooppraatje, dan mag je wel dubbel voorzichtig zijn. Want de godsdienst wordt heel vaak misbruikt. De godsdienst wordt door de Gibeonieten voor hun eigen karretje gespannen, zou je kunnen zeggen. De motivatie is helemaal niet de eerbied voor de God van Israël. Nee, de motivatie is angst. Angst voor de dood en hoe komen wij hier onderuit? Maar het toneelspel, dat wordt heel knap door hen gespeeld. Het is een heel meewarig verhaal wat ze daar hebben. En ze kunnen het nog aantonen ook. Dat brood, dat spreekt toch voor zich. En die zakken, kijk, die zijn niet in een week zo geworden. Daar is inderdaad lange tijd overheen gegaan. Toneelspel. Dat is niet werkelijk. Mensen die toneel spelen, die doen zich anders voor dan ze in werkelijkheid zijn. En dat gebeurt nog. Maar toneelspelers die vallen door de mand. Als het toneelspel afgelopen is, dan zeg je, oh, het was een opgevoerd spel. Mensen komen openbaar. Ook in het kerkelijke leven, gemeente, is zoveel toneelspel van mensen die dit zeggen en dat doen. Mensen die dit woord beloven en het toch weer verbreken. Vroeger zei men wel, onder een hoogmoedig hart, onder een hoogmoedig kleed, daar kan geen ootmoedig hart zitten. Als iemand zich hoogmoedig kleedt, dan zegt dat iets over zijn hart. Dan is dat hart blijkbaar hoogmoedig. Maar iemand kan ook een ootmoedig kleed aantrekken. En dat wil niet zeggen dat daar geen hoogmoedig hart onder kan zitten. Iemand kan wel ootmoedig doen, iemand kan wel ootmoedig praten, iemand kan wel ootmoedig lijken, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook ootmoedig is. En dan is het eigenlijk niet anders dan toneelspel. En Jozua is onder de indruk van dat hele verhaal. En de oversten die zijn ook onder de indruk. Ze bekijken het, ze namen van die reiskoststaten, ze hebben dat brood eens goed bekeken. Ja, dat ligt er niet om. Ze hebben die wijnzakken eens in de hand genomen. Ja, dat ligt er niet om. Dat ziet er wel heel duidelijk oud uit. Het kan niet anders of deze mensen moeten de waarheid spreken. En dan komt de meest ingrijpende zin van dit hoofdstuk in het 14e vers. En zij vraagde de mond des Heren niet. Kijk, wij zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Als je de waarheid wil weten, moet je bij God wezen. Daarom is het eerste versje wat we gezongen hebben, jongens en meisjes. Heer, hij maakt mij u bewegen. Door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Had Jozua, was toch een kind van God? Had je toch mogen verwachten? Het is toch de zaak van de kerk, de zaak van God. Het is toch niet zijn zaak? Hij mocht toch verwachten dat de Heere spreken zou? Maar zij vroegen de mond des Heeren niet. Waarom niet? Nou, ik denk dat Jozua misschien zelf stilletjes een toepassing heeft gemaakt. En als je zelf een toepassing maakt, dan kun je ook een hele verkeerde toepassing maken. Misschien heeft Jozua het wel zo gezien dat God deze vreemdelingen op zijn weg heeft gebracht. Zodat ze toch in dat land vol met vijanden nog vriendschap mochten ervaren van enkele vreemdelingen. Wat is de Heere goed dat hij deze ontmoeting geeft? Een wonder uit de hemel. Dat je zulke mensen op je weg krijgt en dat je daar een verbond mee mag sluiten. Ja, wacht even. De Heere ziet het hart aan Jozua. Niet te snel oordelen. Maar Jozua is al bezig. 15e vers. Jozua maakte vrede met hen. Hij maakte een verbond met hen. Dat hij hen bij het leven behouden zou. En de oversten der vergadering zwoeren hen. Tjonge. Er wordt een eed afgelegd, dat betekent de naam des Heren wordt aangeroepen. Voor Gods aangezicht beloven zij trouw. Zij zullen de Gibeonieten niet doden. Dominee Ikivit schrijft in het boekje wat hij over Jozua heeft geschreven, uit de zonde van nalatigheid volgt de zonde van bedrijf. De nalatigheid was dat ze de mond des Heren niet gevraagd hadden. En de zonde van bedrijf is dat zij dit verbond sluiten. Nota bene met aanroeping van de naam des Heren. Die Heren die gezegd had in Exodus 23 vers 32 en in Deuteronomium 7 vers 2... dat met de Kanaanieten geen verbond mocht worden gesloten. En daar vallen dus deze Hevieten voor 100% onder. Ach, blijkbaar wilde Israël ook wel vrienden hebben in deze wereld. Blijkbaar voelde Israël zich best wel eenzaam. En zo ging Israël een eigen toepassing maken. Hoe vaak gebeurt dat niet? Vriendschappen die gesloten worden. waar je later zo'n spijt van krijgt. Huwelijken, want een huwelijk is ook een verbond. Huwelijken die gesloten worden, zonder de mond des Heren te vragen. Een eed wordt afgelegd voor in de kerk, dat is niet gering. De naam des Heren wordt aangeroepen zonder dat de Heren gevraagd is. En velen komen daar te laat achter. Dat zij wel een eed gezworen hebben, maar ten diepste zonder de Heren te vragen. Daar is Jozua achtergekomen, onze derde gedachte, de verbijstering over de Gibeonieten. En het geschiedde ten einde van 3 dagen. Wat gaat er gebeuren, jongens en meisjes? Nou, het leger dat gaat verder, hè? Ze gaan nu naar het zuiden toe, in de richting van het zuidwesten. En dan komen ze bij een stad, bij Gibeon. En wie staan er dan aan de poort? Diezelfde mannen die gezegd hebben, wij komen uit zeer verre landen. Nota bene, ze waren van vlakbij, op enkele kilometers afstand. Dit zijn die mannen met wie ze zojuist een verbond gesloten hebben. Het zijn buren, het zijn naburen. Die hen vertellen dat ze in direct contact staan met die andere steden. Gefira, Beeroth en Kiriat Jearim, vers 17. Ja, en hoe nu te handelen? Dat is een spagaat waar ze in terecht gekomen zijn. En het volk, ja, dat is heel duidelijk, het volk wil in de aanval gaan. Het volk heeft toch de opdracht om deze Kanaanieten te slaan. Maar die oversten, die laten dat niet toe. En het volk is verbijsterd daarover. Het volk is boos en begint te mopperen. Ze zeggen, die Gibeonieten, die horen er helemaal niet bij. En dan gaan de oversten het uitleggen wat er gebeurd is. Ja, wij hebben met deze mannen een verbond gesloten. We hebben het gezworen in de naam des Heren. Wij kunnen deze mensen niet van het leven beroven. Als wij dat doen, dan breken wij onze eed. Mag dat dan niet? Nee, dat mag niet. Je mag geen eed breken. Dat hebben we gezongen uit Psalm 15. Als wij een eed gezworen hebben, zelfs al is het tot onze schade, al ervaren wij daar dagelijks de kwade gevolgen van, dan nog mogen wij zo'n eed niet breken. Want een eed breken, dat is precies hetzelfde als mijn eed plegen. Een eed breken is hetzelfde als een eed afleggen over iets wat, ja, wat helemaal niet waar is. En dat heeft Jozua en dat hebben de oversten van Israël beseft. Je moet wel heel voorzichtig zijn als het over eden gaat. Die voor Gods aangezicht zijn afgelegd. Mag je dan nooit een eed breken? Jawel. Je mag een eed breken als die eed je verplicht tot zonde. Want je kunt natuurlijk niet met een eed jezelf verbinden om Gods geboden te overtreden. Dat mag niet. Niemand wordt verplicht om te zondigen. Dus toen Herodes aan Herodias met een eed gezworen had dat zij mocht vragen wat ze wilde hebben, ook al was het de helft van zijn koninkrijk. En toen ze kwam met dat dwaze voorstel, het hoofd van Johannes de Doper, toen had Herodes zijn eed moeten breken. En David, toen hij zwoer dat hij het huis van Nabal van onder de zon zou uitroeien, heeft zijn eed gebroken. Hij heeft dat niet gedaan. Gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Want dan had hij zonde op zonde gestapeld. Het is Abigaël, de godvruchtige Abigaël, die hem daarvoor behoed heeft. Maar een eed moet je houden. Ja, zegt Calvijn, maar deze eed is door bedrog tot stand gekomen. Dan hoef je die eed toch niet te houden? Nou, als we verder lezen in de Bijbel, 400 jaar later, jongens en meisjes, weet je wat koning Saul dan doet? Dan slaat hij de Gibeonieten. En weet je wat de Heere dan doet? Dan straft de Heere koning Saul op een verschrikkelijke wijze, omdat hij deze eed verbroken heeft. Hoe straft de Heere koning Saul? 3 jaar honger. Nou, dat is niet gering in Israël. Dat is een van de zwaarste straffen die je krijgen kan. En 7 van zijn kleinzonen worden opgehangen. Een zwaardere straf kun je nauwelijks bedenken. Ziet u, God is de God der waarheid. God ziet naar waarheid en God handelt volgens de waarheid. Dus het is maar heel goed dat Jozua en de overste hun eed niet verbroken hebben. Ze zitten er wel mee. Dat kunt u begrijpen. Deze mensen moeten natuurlijk wel gestraft worden. Want wat ze hier doen, dat is bedrog. En voor bedrog moet je iemand niet belonen. En dan zeggen die oversten, laat hen leven als houthouwers en als waterputters. Dus we gaan ze niet doden, dat kan niet, dat mag niet, dat hebben we gezworen. Maar laten we hen dan de zwaarste taken die wij moeten doen, laten we die dan aan hen geven. Dat is zwaar werk. Hout houden. Deze tijd van het jaar zijn mensen weer bezig om hout te kloven. Nou, dat is zwaar werk. Met de materialen die wij vandaag hebben, laat staan in die tijd. En water dragen, dat is zwaar werk. Was geen waterleiding zoals wij dat nu hebben. Moest geput worden en soms over vele kilometers heen weggebracht worden. Dus ze krijgen wel straf. En weet u wat nou het mooie is, gemeente? Dat ze daarvoor mogen buigen. Dan ziet u, deze mensen zijn zo verkeerd begonnen. En ze zeggen wel eens, als het begin fout is, dan is alles fout. Maar het kan zijn na een fout begin, dat er een nieuw begin komt. En daar zien we iets van in deze geschiedenis. Onze vierde gedachte, de bekentenis van de Gibeonieten. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit de 10 geboden, het 1e en het 4e vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. De 10 geboden, vers 1 en 4.
Thank you.
Onze vierde gedachte, de bekentenis van de Gibeonieten. En Jozua zeide tot hen, riep hen en sprak tot hem, zeggende, waarom hebt gijlieden ons bedrogen? Zeggende, wij zijn zeer ver van uw lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan, vervloekt zij uw lieden. Ja, jongens en meisjes, wat die mensen gedaan hebben, dat mocht niet. Dat is leugen en bedrog. Toneelspel, dat is leugen en bedrog. Dat mocht niet. En daar worden ze ook voor gestraft. Daar worden ze zwaar voor gestraft. Een mens kan niet alles zomaar doen. Jozua zegt tegen hen, vervloekt zijt gij lieden. Hij spreekt de vloek over hen uit. Gelukkig niet de eeuwige vloek. Maar een tijdelijke vloek, een vloek voor dit tijdelijke leven. En die vloek die bestaat daarin dat zij van vader op zoon, op kleinzoon enzovoort enzovoort, dat ze altijd houthouwers en waterputters zullen zijn en niks meer zullen worden. Maar het zwaarste werk zullen doen. Dat is niet gering. Alleen hij zegt er iets bij. En ik denk dat dat voor sommige van die Gibeonieten die tot een ware bekentenis mochten komen, een wonder geweest is. Weet je wat hij erbij zegt? Ten huize mijnes Gods. Dus wat jullie zullen doen, dat zal in dienst staan van de tabernakel. Dat zal in dienst staan van het huis van God. En dat was nou juist de begeerte van David. Die zegt, ik wou liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Het zou voor mij al een wonder zijn als ik het minste werk in Gods koninkrijk zou mogen doen. Al zou ik maar een waterputter zijn, of al zou ik maar een houthouwer zijn. Dienstbaar aan de offerdienst, dienstbaar aan het huis des Heren. En er zullen mensen geweest zijn die hebben dat gehoord. En voor hen is het een wonder geweest. Ja, het is niet niks hoor wat hier gebeurt. Want ze raken hun steden kwijt. Die steden die zullen aan de stam van Juda en Benjamin worden gegeven. En straks zullen die steden over de priesters en de levieten worden verdeeld. En later in de tijd van Salomo, dan staat de tabernakel in Gibeon. Daar waar deze mensen woonden en waar zij werkzaam waren in Gods huis. En wat zeggen ze dan? Ja, maar dat is wel een hele zware straf, zeg. Daar gaan we niet aan beginnen. Nee, verbond is verbond, Jozua. Zeggen ze dat? Weet je wat ze zeggen? Vers 24, terwijl het uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven dat de Heere uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat hij ulieden al dit land geven en al de inwoners des lands voor ulieder aangezicht verdelgen zou, zo vreesden wij onzes levens zeer voor ulieder aangezicht. Daarom hebben wij deze zaak gedaan. Het eerste wat ze zeggen is, Jozua, wij hebben u bedrogen. We deden voorkomen alsof wij eerbied hadden voor uw God. Maar als we nou heel eerlijk zijn, het was allemaal angst. Het was angst voor de dood. Wij zouden vandaag zeggen, het was slaafse vrees. En slaafse vrees doet vluchten bij God vandaan. Het was geen kinderlijke vrees. Maar het wonder van deze geschiedenis is dat wij kunnen zien dat de Heere slaafse vlees kan omzetten in kinderlijke vrees. Want dan zeggen ze in het volgende vers, en nu, zie wij zijn in uw hand. Doe gelijk goed en gelijk recht is in uw ogen ons te doen. Met andere woorden, wij hebben een verbond gesloten, wij beroepen ons daar niet op. Want we hebben het in valsheid gedaan, als u ons doodt, dan zijn we het er ook nog mee eens ook. Dus deze mensen hebben inzicht gekregen in hun zonde. En ze gaan die zonde belijden en ze mogen buigen. Zij komen ook, of sommigen van hen komen ook, op dat plekje van Rahab. Ze worden het eens met God. En dan weten we hoe de Heere voor deze Gibeonieten heeft gezorgd. Ze worden genoemd de gegevenen. Ze worden gevoegd bij de Netinim. En het woord Netinim dat komt van het woord Nathan. En Nathan betekent geven. Zij worden gegeven aan de priesters. Ze worden gegeven aan de levieten om te dienen bij het heiligdom. Ze krijgen het allerzwaarste werk, maar ze keuren het goed, want het is voor hen een wonder dat ze nog mogen leven. Want als ze kijken naar die gezichten van het volk van Israël, die zijn in staat om hen te doden. Dan staat hier dat Jozua hen verloste uit de hand van het volk van Israël. Als Jozua hen niet gespaard had, dan was dat volk op hen aangevlogen. Maar ze worden gered, ze worden afgezonden tot de dienst van het huis des Heren, tot het altaar des Heren. En dat is hele lange tijd zo geweest. Ik ga even heel veel jaren verder. De ballingschap, het einde van de ballingschap. Dan komen de mensen terug uit de ballingschap. En dan lezen we dat daar 95 Gibeonieten onder hen zijn. Nog steeds. En als we dan het boek Nehemia lezen en we zien dat ze aan de herbouw bezig zijn van de stadsmuren, dan zijn er Gibeonieten die aan het helpen zijn in het herstel van de puinhopen. In Nehemia 10 kunt u lezen dat zij buigen onder Gods wet. Ze horen erbij. Ze zijn besneden. Ze zijn ingelijfd in het verbond. Kunt u dat begrijpen? Wat is God goed, jongens en meisjes? Voor bedriegers? Voor leugenaars? Voor mensen die in de weg van bedrog hun leven wilden redden? Ja, dat wilde Jacob ook, toch? Wat is de Heere goed voor slechte mensenkinderen als ze maar mogen buigen? Als ze het met God eens mogen worden. Dat is ook nu weer de prediking. Het behoud dat ligt in verootmoediging voor het aangezicht des Heren. Amen zeggen op de zegeningen. Ja, maar ook amen zeggen op de vervloekingen. Hier hebt u een voorbeeld. Die Gibeonieten, die hebben amen gezegd op de vloek. Ze zijn er niet tegen in het verweer gegaan en de Heere heeft hen willen gebruiken. Er zullen er onder hen geweest zijn, voor wie die dienst van het altaar tot een eeuwige zegen geworden is. Die hebben mogen zien op Christus, die het hout heeft gedragen, veel zwaarder dan zij moesten doen. Reken maar dat het geen gemakkelijke taak was. Er zullen er geweest zijn die hebben mogen zien op Christus, die het wasvat heeft vervuld met de reinigmakende kracht van zijn bloed. Er zullen er geweest zijn die hebben mogen zien dat er voor waterputters en voor houthouwers nog zaligheid mogelijk is. Dus gemeente, laten we niet proberen zalig te worden in de weg van bedrog. Er is genoeg boodschap die gebracht wordt onder kerkmensen en die vol is van toneelspel en bedrog. Maar dat brengt het behoud niet. Weet u wat het behoud brengt? Heere, hier ben ik. Doet u maar met mij wat goed is in uw ogen. En dan wil dat niet zeggen dat de Heere de zonde niet bezoekt. Dan wil dat niet zeggen in dit tijdelijke leven dat er geen kruis opgelegd kan worden. Maar dan maakt de Heere het wel. Qua liever, dan toch maar liever in mijn bondsgods woning een dorpel wachten. Dan gewend aan de ijdele vreugde in boze tent. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.